premier corner pour l'équipe de France.
Corner rentrant, il est bien frappé au premier poteau.
Mais que de Zidane, Zidane.
Vamos Bati, vamos Argentina, Bati tutta.
It's a great run by Michael Owen, and he might finish it off. Oh, it's a wonderful goal!
Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp.
Je déclare ouverte la 16e Coupe du Monde de football en France.
Het is maandag 19 juni, lekker in de ochtend. Ik hoor vogeltjes op de achtergrond. En tegenover mij zit een man, als ik even aan herinneringen, laat ik het anders omschrijven. Die is wel bepalend voor een aantal bijzondere herinneringen in mijn voetballeven. Dan moet ik bijvoorbeeld denken aan buikschuivers. Voor mij een soort van nachtmerrie, die gelijkmaker in de Kuip, kwartfinale UEFA Cup. Terwijl ik in het thuisvak bij Feyenoord zat. Waarvan ik dacht van Jan Heijnsen, gooi die bal de Maas in. Natuurlijk ook dat moment tegen Brazilië op WK 98. Pierre van Hooydonk, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik zit hier bij je in de achtertuin in het zuiden van het land. Dank daarvoor. We zijn bezig met een reeks aan het maken over het WK 98. Het is inmiddels 25 jaar geleden. We zitten volgens mij nu op deze datum nog in de groepsfase. Waar ik wel even naar benieuwd ben, Pierre. Als jij aan het WK 98 denkt, wat is dan het eerste wat in jou naar boven komt? Als je in een woord of een herinnering mag spreken.
Nou, toch eigenlijk wel de flow waarin je jezelf hebt gevoeld in die... Noem het even 6 weken dat je bij elkaar zat met voorbereiding en toernooi. Omdat ik het nooit meer zo intens heb meegemaakt. En nou hoor ik mezelf dat zeggen. Ik heb daarna naast 98 nog 2 eindtoernooien en geen 12 meegedaan. Maar ja, in 2000 was het totaal anders. En in 2004 was het ook totaal anders.
Ja.
Ik denk dat met name in 98, dat daarvan de eerste seconde eigenlijk dat we aan die voorbereiding begonnen. En dat er ook met stift op het bord werd geschreven wereldkampioen worden. En dat geloof daarin, in die groep, echt heel erg sterk was. En het was een prachtig toernooi, wat uiteindelijk niet resulteert in het doel wat je voor ogen had. Maar alles daaromheen, dat blijft voor mij echt het hoogtepunt van mijn carrière.
Want wie was Pierre van Hooydonk in 98?
Dat was een speler van de enige speler van de selectie die bij een team voetbalde wat niet op het hoogste niveau uitkwam.
Ja, Nottingham Forest.
Nottingham Forest, ja.
Want daarvoor zat je bij Celtic. Want dat was overigens ook, ben ik helemaal vergeten te melden. Celtic was ook zo'n herinnering. Jij ging daar naartoe. Ik dacht, hey, Celtic. Dan ga je er een beetje in verdiepen als tiener. Dat was er volgens mij ook een bewuste keuze, toch? Die je toen maakte. Ook met oog op een WK?
Om naar Nottingham Forest te gaan, ja. Ik had zat in contractonderhandelingen met Celtic. En daar kwamen we eigenlijk niet uit. En toen werd het drukmiddel gebruikt om mij op de bank te zetten. En dat was een paar weken. Waren het niet dat ik daarvoor, denk tweeënhalve maand, 2 goals had gemaakt in de eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK.
Ja.
Uit tegen Wales. Als invaller. Onder Guzinning natuurlijk.
Ja.
En ik voelde wel van, ik heb hier wel wat credits nu ineens. En ik zag mezelf ook helemaal niet als basisspeler. Maar wel in die rol van pinzitter dacht ik, ik wil meedoen aan of erbij horen bij een WK. Dat is het allerhoogste podium waar je bij kan zijn. Dus ik speelde niet en daar kwamen wedstrijden aan. En die waren in maart. En toen kon je gewoon ook in begin maart kon je nog net, dat was ongeveer de deadline toen.
Ja.
Kon je nog van club verkassen.
Oké. Okay.
En nou, de eerste, de beste club eigenlijk die voorbij kwam, dat was Nottingham Forest. Die met 6 punten stijf onderaan stonden in de Premier League. Nou, dus ik had ook wel in de gaten dat ik dat even dat tij niet zou keren. Dus met alle risico's dat je zou degraderen. Ik heb de bondscoach gebeld. Ik heb de situatie uitgelegd. Ja, en verteld dat de kans groot was dat we zouden degraderen. Ja. Maar of dat eventueel effect zou hebben op mijn uitverkiezing voor het Nederlands elftal. Dat was geen enkel probleem. Hij zei, als jij gewoon laat zien dat je een prima seizoen draait, dan ben je erbij.
Ja.
Dus dat was voor mij wel... Het gaf zoveel vertrouwen dat ik die keuze heb gemaakt. En ja, puur eigenlijk voor het Nederlands elftal naar Nottingham Forest ben gegaan.
En dat geeft ook wel een beetje aan, of dat gaf ook wel een beetje aan, dat je al wel een soort onomstreden was als pinchhitter op dat moment, of niet?
Ja, maar dat kwam om door die twee goals in die eerste wedstrijd waar we met 1-0 achter stonden. Ja, dan krijg je gelijk een soort van extra jokertje van de bondscoach. Zo voelt dat dan. Dus ik had mijn eigen rol in die ploeg als pinchhitter. En nou, ik mocht ook best regelmatig invallen.
Ja.
Soms waren het gunwisseltjes. De ene keer was het een keer nodig als we achter stonden. Maar dat kwam ook omdat mijn rol in die groep... dat was meer dan alleen maar de pinchhitter. Ik ben een vrolijke jongen die met iedereen goed overweg kon.
Ja.
Dus ja, ik denk dat dat ook nog meespeelde.
Want hoe zag je internatcarrière voor 98 uit? Want 96 was jij niet bij, hè? Nee.
Nee. Ik heb in 95, dacht ik. Op 94 december. Of 95 december. Maar heb ik mijn debuut gemaakt onder Dick Advocaat.
Ja.
Thuis tegen Luxemburg. En toen viel ik een kwartiertje voor tijd in. Tegelijkertijd met het debuut van Clarence Seedorf.
Ja.
Dan heb ik daarna in februari nog een interland gespeeld. Dat was toen onder Guus Hiddink. In Utrecht tegen Frankrijk. 0-1. En daarna ben ik een tijd niet geselecteerd geweest. En eigenlijk mijn derde interland. Dat was na de EK in 96.
Ja.
In oktober volgens mij. Uit tegen Wales. En ja, vanaf dat moment ben ik er eigenlijk bijgekomen. En
niet meer weg geweest.
Niet meer weg geweest.
Dat zeggen ze dan zo mooi, hè? En de aanloop naar 98 inderdaad, had natuurlijk ook wel wat nasleep van 96. Nou, je was er niet bij. Ik heb ook gelezen van... je moest een convenant ondertekenen van Hiddink. Heb je ook gedaan, maar meer van, ja, het was niet mijn dingetje. Merkte je daar überhaupt nog iets van? Of was het echt al helemaal strak geplaveid, hoe zeg je dat?
Ja, nee, ik heb er niet zoveel van gemerkt. Kijk, de hoofdpersoon in die kwestie, Edgar Davids, die was er al niet bij.
Nee, dat scheelt natuurlijk ook.
Dus dat scheelt, waardoor er... Er is geen directe confrontatie of dat je dan iets kan zien.
Nee.
Dat er iets misschien nog zou zitten tussen de hoofdpersoon. Dus bij de anderen, ja, ik heb dat nooit zo gevoeld. En ja, Edgar is volgens mij, die is geselecteerd.
Ja.
Dat was de eerste keer weer dat de selectie bekend werd voor het WK.
Ja.
En daar zat Edgar dan weer voor de eerste keer bij.
Ja.
Nou, en vanaf dat moment heb ik daar ook eigenlijk niks bij gezien. Nee, dat was... zij hadden daar goed over gesproken. Blijkbaar.
Ja. Nou, en dat, streep eronder en de juiste knop.
Ja, en allemaal hetzelfde doel.
Ja. Want je hadden natuurlijk nog een jongen. Met Patrick Kluivert was ook wel even een dingetje natuurlijk. Er waren natuurlijk misschien twee... Tegenwoordig vinden we overal wat van. Hè? Moeten we ook overal wat van vinden, heb ik het idee. Maar hoe leefde dat in de groep zelf? Kijk, wij vonden als buitenkant denk ik allemaal wel wat van. Maar hadden jullie dat in de groep ook? Of was het gewoon, we willen met de beste jongens spelen?
Nou, dat sowieso. Maar ja, ik denk dat we allemaal... Kijk, die situatie met Patrick. Ja, die was enorm heftig. Patrick was zelf ook jong.
Mm-hmm. Zeker.
Nou, natuurlijk... mag je niet voorbij gaan aan hetgeen wat er is gebeurd. Want daar is het allemaal nog veel erger voor.
Ja.
Maar ja, ik denk dat we ook allemaal wel iets hadden. Zo van, ja, het gebeurt bij Patrick. Maar we houden ons allemaal wel eens niet zo aan... De regeltjes.
Ja.
En
we zijn niet allemaal roomser dan de paus. Nee. Alleen de gevolgen waren heel heftig natuurlijk.
Precies, absoluut.
Ja.
En ja, er was ook eigenlijk ook wel heel erg veel steun voor Patrick. En dat ook, had ook te maken met zijn leeftijd.
Ja.
En dat iedereen wel dacht van ja, wow, jij schiet Ajax naar de Champions League. En zit op Cloud 9. En nu zit je nog dieper onder de grond dan Osama Bin Laden op een gegeven moment.
Ja, ja, ja.
Dus ja, dat die uitschieters, dat kan mentaal ook enorme impact hebben.
Ja.
En ik denk dat wij daar als groep toch altijd wel een soort van arm over zijn schouder
voor. Een soort steun uiteindelijk. Ja, ja. Ja, want dat is natuurlijk ook heftig. Want, even nog terug naar de aanloop van het WK. Dan heb je eigenlijk twee persoonlijke dingen. Nou, dat wordt netjes opgelost, hè, of in ieder geval opgepakt. Dan komt die focus. Maar dan heb je natuurlijk nog een kwalificatie wat je moet draaien. Met onder andere Turkije, België, Wales en San Marino. Overigens heb je een paar doelpunten gemaakt. Volgens mij heb je 6 interlands gespeeld, als ik het goed opgezocht heb. Volgens mij, ja. Hoe waren die? Kijk, je probeert alles. Nee, je reflecteert alles, denk ik, een beetje met wat je nu weet. Met ploegen van nu, bijvoorbeeld een België van nu. Maar hoe was die kwalificatie toen? Hoe waren die landen? Kijk, San Marino kunnen we denk ik heel kort over zijn. Dat was een kleine reus. Of zeg je dat zo? Ja.
Ja. Kijk, bij die eerste wedstrijd tegen Wales, die was op zich wel cruciaal voor het vervolg. Want Wales stond niet te boek als zijnde een hele sterke tegenstander.
Nee.
En toch kwamen we daar wel in de problemen. Uiteindelijk win je die wedstrijd. Dus de eerste 3 punten die zitten in de tas. Nou, daarna dacht ik dat we richting België gingen. Mm-hmm. Dat was een beetje november, december denk ik. Want ik weet dat het ijzig koud was toen. Waar je met 0-3 weggaat uit Brussel. En België was je...
Directe concurrent.
Ja. Nou, en eigenlijk vanaf dat moment was er ook niet zo'n twijfel meer.
Nee.
We hebben de wedstrijd natuurlijk nog gehad in Bursa tegen de Turken. Waar we onszelf in de problemen brachten met de panel, het grote penalty verhaal.
Ja, ik kan de grap niet maken dat de bal nog steeds zoek is, maar ik heb hem al gemaakt. Dus, gaf dat nog in, ook daar vinden wij als buitenstaanders allemaal weer wat van. Maar ik heb een idee dat in de groep zelf heel anders leeft. Want je kunt een keer een penalty missen natuurlijk. Misschien alleen de manier waarop, of het moment van het opeisen, of hadden andere mensen op dat op moeten staan?
Nee, niet op moeten staan, want er waren gewoon regels voor.
Ja.
Alleen, ja, Clarence die luisterde niet naar wat Hiddink op het lijstje had geschreven. Nee. Nou, oké. Dat pakte totaal verkeerd uit.
Ja, dan moet je hem eigenlijk ook wel, als je dan dat doet, moet je hem ook wel maken natuurlijk.
Nou, dat sowieso. Ja. Maar ik moet je ook altijd afvragen. Als er afspraken zijn, dan moet je je daaraan houden.
Ja.
Dus ja, dat was een kink in de kabel. Maar ja, ik denk dat we daar toch wel vrij snel ook... Want ik zit erover na te denken dat eigenlijk in die groep ook niet zo zeer meer leefde na die wedstrijd.
Nee.
Maar het zei ook wel iets over een aantal jongens die, maar de Frank de Boer, die was Frank was aanvoerder.
Ja.
En Frank was volgens mij degene die die penalty moest nemen. Maar dat die daar ook vrij makkelijk overheen stapte. Dus het werden geen...
Het bleef niet een dingetje wat bleef etteren, zeg maar.
Nee, helemaal niet.
Nou, dat is dan wel, ook wel een kwaliteit en misschien ook wel de leerschool geweest. Misschien had je soms wel een 96 nodig gehad om uiteindelijk weer 2 jaar of misschien 4 jaar later, misschien had je 4 jaar later helemaal kunnen pieken. Om dan te kunnen pieken misschien. Ja. Dat je wat meer van elkaar accepteert of meer van elkaar weet wat je aan elkaar hebt. En dan plaats je je voor het WK, 98. Nou, ik denk dat je geen twijfel hebt gehad dat jij niet meeging.
Nou,
of toch stiekem wel?
Nou, nee, maar ik wist natuurlijk, wij waren in Lausanne, waar we nog een trainingsweek hadden. En daar moesten 3 jongens afvallen. En ja, natuurlijk had ik het gevoel wel van dat ik erbij zou zitten.
Ja.
Maar ik zat niet aan de bovenkant van de lijst.
Ik snap wat je bedoelt, ja.
Op een gegeven moment ga je toch... Ik had wel wat spanning.
Wie zijn er toen uiteindelijk niet meegegaan?
Nou, ik weet in ieder geval dat Jimmy... Nee, Jimmy ging wel mee.
Ja, ja. Dat was een beetje de verrassing, had ik het idee.
Ja, die ging wel mee. Wie viel er af? Ja.
Ja, we zouden het nog eens even een keer kunnen opzoeken. Een leuke quizvraag in ieder geval. Ja. We hebben een podcast ook opgenomen met Riepke Bakker. Riepke Bakker is samen met zijn collega Michel Abink 4 keer Nederlands kampioen voetbalquizzen geweest. Yeah. Die kwam ook met een paar leuke feitjes over 98. Wie bijvoorbeeld, waar ook wat controverse over was, wie bijvoorbeeld de 4e keeper was op het lijstje.
4e keeper. We hadden Edwin, dan hadden we Etten Goeie, hadden we, even denken, Ruud Hesp.
Ja.
En de 4e keeper, maar die 4e keeper, die ging niet mee.
Nee, uiteraard, maar dat was meer als er eentje af zou vallen.
Ja, die stand-by lijst. Even denken, dan...
Er zit wat controverse achter, dus dat zou iets misschien een tip kunnen zijn. Het was niet een logische keus. Tenminste, dat vond men op dat moment.
Ah, was het niet de reservekeeper?
Ja, Fred Grim van Ajax. Ja, ja. Ja, ja. En het zou nu helemaal opgeblazen worden in de media, denk ik. Maar er was toen misschien een beetje het idee van... Ja, die weet hoe het is om op de bank te zitten. Of misschien de achterhoede kennen. Ja, zeg het maar. Hiddink zal er zijn theorie voor gehad hebben.
Kunnen kiezen,
ja, dat is ook wel weer zo. Maar misschien op niveau of zo. Dus, maar wat voor groep was het? Ja, je had net al een beetje gezegd. Hè? Het accepteerde elkaar, het steunde elkaar. Maar wat was het eigenlijk voor groep? Ja, wie waren bijvoorbeeld, je hebt geboren leiders, Frank de Boer was natuurlijk een van de leiders, maar waren er ook leiders die ook opstonden op zo'n moment, in zo'n toernooi?
Nou ja, Dennis was een stille leider.
Ja, die liet het met zijn voeten zien.
Ja, liet het met zijn voeten zien. Maar die in de groep, weet je, was Dennis was best op zichzelf.
Ja.
En dan af en toe dan... kwam die met zijn droge humor hartstikke grappig uit de hoek. Maar dat was wel iemand, ja, daar keek iedereen wel enorm tegenop. Nou, Patrick, dat was een jonkie. Maar ja, Patrick was heel erg goed.
Ja.
Hè, dat kon,
ja.
Iedereen, ja. Kon iedereen ook wel zien. Stam was ook een stille leider. Was ook niet iemand die de kopjes van tafel afveegde. Om iets meer kracht bij te geven. Op middenveld met Jonk. Ja, Willem is ook niet... Dat zijn wel degene die in de wedstrijd... Frank de Boer, Jonk, Ronald de Boer... Die het op tactisch gebied... altijd wel een beetje bekeken.
Ja.
Misschien wat meer dan de spelers die veel op intuïtie spelen. Maar ja, die spelen dan weer vaak aan de voorkant van het veld. Nou ja, als ik het zo 1, 2, 3 bekijk, dan dan viel het qua leiders viel het eigenlijk wel mee.
Wel mee.
Ja.
En dan heb je nog natuurlijk de bondscoach, Guus Hiddink. En de technische staf eromheen. Ja, maar ook de drie assistenten. Ja. Rijkaard, Ronald Koeman en Neeskens. En die hadden allemaal hun eigen rol. Natuurlijk qua kennis. Maar ook wel. En Neeskens was natuurlijk de oudste assistent. Met een bepaalde, misschien een bepaalde humor of iets dergelijks. Of niet dat hij alleen voor de geintjes zat hoor. Maar die wist natuurlijk, die had toernooien gespeeld.
Ja, Johan had van dag één een bepaalde hardheid. En toch ook weer sociaal. Maar ik vergeet niet dat wij... was die wedstrijd tegen Wales waar ik eerder aan refereerde.
Ja.
Was zijn eerste wedstrijd. En trainde een dag voor de wedstrijd. Nou, en dan deden we kleine partijtjes of positiespel.
Ja.
En hij deed mee. Omdat we waarschijnlijk een man tekort kwamen.
Nou, kwam die nog mee?
Tackles, ja. Slidings, ja, echt volle bak. Maar dat
kikt die ook wel op, denk ik, toch?
Ja, maar het is voor ons ook, is dat leuk, weet je? Omdat je denkt, wow, ja, dit is de Neeskens die wij allemaal nog kunnen herinneren.
Ja.
Hè, dus daarmee heb je ook gelijk wel een hele portie respect voor de man.
Ja.
Maar die zat er dus iets langer bij. En op het laatst, net voor het toernooi, werden Rijkaard en Ronald Koeman toegevoegd.
Ja, want uiteindelijk komt dat ook wel vaak in de verhalen terug. Hè, over 98, dat niet dat het alleen aan hun lag, maar gewoon die hele samenstelling ook met Hiddink. Dat eigenlijk gewoon een perfecte mix was voor iedereen. Iedereen had wel iets met een van de assistenten of met de bondscoach.
Ja, en door die oud-spelers aan te stellen. Kijk, die zaten qua leeftijd natuurlijk tussen de bondscoach en de spelersgroep.
Ja, ja.
Dus een heleboel jongens die hebben nog een beetje soms met elkaar gespeeld. Een heleboel jongens bij Ajax met de Rijkaard natuurlijk. Nou, Ronald misschien iets minder, omdat die toch wat misschien wat snel naar Barcelona vertrok. Dat zorgt wel dat je ook niet zo makkelijk moeilijk doet.
Nee.
Hè, want dat zijn mensen met wie je in de kleedkamer hebt gezeten. Ja. Tegen wie dat je op hebt gekeken of op kijkt.
Ja.
Dus daarmee hou je ze allemaal wel aan boord.
Ja, en die jongens hebben natuurlijk ook allemaal wat gewonnen. Of in ieder geval op heel hoog niveau gespeeld. En op heel hoog niveau gespeeld, moet ik zeggen. Want ze hebben allemaal wat gewonnen. Dus dat zorgt wel, dat dwingt wel wat respect af inderdaad. Hey, en dan heb je Lausanne gehad, trainingskamp. Ik kan me ooit nog een... daar ben ik wel eens benieuwd naar. Maar je hoort de verhalen wel eens over dat trainingskamp in Joegoslavië. Voor het WK 1990. Wat een beetje een ramp was voor het verdere toernooi. Hoe verloopt zo'n... Ja, het is natuurlijk... Je zet je basis neer voor een toernooi. Wat moet ik me daarbij voorstellen in Zwitserland, in Lausanne?
We hadden volgens mij daar nog een wedstrijd tegen Polen. Vriendschappelijke wedstrijd. Nou, dat was... Dat was niet zo bijzonder. Ja, en verder was het... eigenlijk de basis... Dat was die contouren die waren wel zichtbaar.
Ja.
Wie daarin zouden staan. Alleen daar ging het toen nog om de drie afvallers.
Ja.
Ik weet nog dat we op een gegeven moment Overmars kwijt waren. Omdat die... We moesten elke keer met busje naar het trainingsveld.
Ja.
Zo'n klein mini-stadionnetje was dat. En dan werd er door Hans Jongens maar altijd geteld.
Oh, die was de team, of hoe zeg je dat?
Teamchef.
Teamchef, ja.
Alleen, ja, die, ondanks Mark al niet zo groot is, we reden weg zonder...
Alsof je op schoolreisje bent.
Ja, zonder Overmars.
Ja.
En dan kwamen we... Dus, maar wij wisten... We hadden eigenlijk ook niks in de gaten. Want het was de tweede training. Einde middag.
Ja.
Dus na de lunch vaak even een paar uurtjes liggen. Ja, en die was niet of te laat wakker geworden. En dan moesten we al twee rondjes inlopen.
Ja.
En tijdens het inlopen was Mark.
Ja.
Ja, en op de heenreis niemand had hem
doorgehad.
Had hem eigenlijk gemist. Dus ja, toen kwam hij later kwam die aan. Ja, dat zijn dan eigenlijk heel leuke momenten. Ja. Want ja, dan is er reuring, want dan gaat iedereen gaat klappen.
Ja,
en,
ja. Dat zijn ook de dingen, zeg maar. Daar kun je wat van vinden dat iemand zich misschien verslaat. Maar ik denk dat Hiddink toen ook wel een beetje die people manager werd. Die die uiteindelijk ook geworden is. Hè? Of misschien al wel was. Maar dat zorgt inderdaad voor, wat jij zegt, die reuring. Dat je een beetje die band krijgt. Hè? Van, daar kom je dan nog 20 keer op terug waarschijnlijk.
Nee, absoluut. Kijk, er is natuurlijk een groot verschil. Of jij 1 keer te laat bent.
Ja.
Of dat jij stelselmatig te laat bent. Ja. En dat gaat voor irritaties zorgen.
Ja. Ja.
En als je 1 keer dat kan. Weet je, dat is op zich helemaal niet zo raar. En dat wordt dan heel ludiek, wordt dat aangepakt. En ja, dan wat jij zegt, 20 keer. Ik denk dat het misschien wel 100 keer is dat die... Mark, jij bent wel echt heel erg belangrijk voor dit elftal. Hè?
Ja.
We hebben niet eens in de gaten dat je er niet bij bent.
Ja, heerlijk. Ja, dat zorgt natuurlijk voor die dosis humor die je nodig hebt. En jij zei in het begin al van... toen werd er op het bord geschreven wat het doel was, hè, wereldkampioen worden. Ik hoor een beetje uit de verhalen, vanuit ook een beetje vanuit de journalistieke kant, dat zag je ook wel een beetje terug in de reclame bijvoorbeeld van Nike, dat Brazilië toch wel een beetje de gedoodverfde favoriet was. En natuurlijk verdedigend wereldkampioen. Hoe bewust waren jullie van jullie kansen? Want je kunt natuurlijk neerzetten wereldkampioen, ja, maar je moet een doel hebben natuurlijk.
Snap ik. Nou, wij hadden... ik denk dat we... Kijk, Ajax had niet zo lang daarvoor. Natuurlijk met een heleboel jonge jongens. Die nu, ik denk, 3 jaar ouder waren. Ja. Dan toen ze met Ajax de Champions League wonnen. Ja, hadden we echt wel... Wisten we wel van dat de top van Europa was.
Ja. Ja.
Nou ja, oké. Hoe dat zich verhoudt tegen de Zuid-Amerikaanse ploegen. Dat is wat lastiger voor ons. Maar ja, op Europees niveau... hadden we wel zoiets van, ja, wij kunnen wij van iedereen winnen.
Ja.
Onze spelers waren eigenlijk veel ervarener dan toen de jongens die bij Ajax speelden. En daar hadden we er ook van.
Ja.
De Champions League wonnen.
Ja. Ja, want dat zeg je, hè? Want heb je een beetje gemeten met de Europese top. In ieder geval een grote aantal spelers. Ik heb laatst ook wel eens een keer gehoord dat... kijk, Ajax was natuurlijk heel erg goed in de middenjaren 90. Maar dat ook PSV zeker wel een hele goede selectie had. En misschien een beetje de pech had dat Ajax nog iets beter was. Maar ik hoorde in andere opnames, hoorden we bijvoorbeeld Riepke zeggen van... ja, Chilavert, die keeper van Paraguay. Had ik over gehoord dat hij een vrije trap kon nemen. Maar zag je een keer op Eurogoals. Die Salas van Marcelo Salas van Chili. Dat schijnt een hele goede te zijn. Maar dat had je nooit gezien. En nu kun je het helemaal kapot analyseren. Ja, je weet alles. Maar hoe gingen jullie daarmee om? Want je had natuurlijk... Zuid-Korea bijvoorbeeld. Mexico. Nou, België wist je natuurlijk al, want zat je bij in de pool. Maar hoe wist je wat daar speelde? Want ik kreeg je dat allemaal nu... Krijg je alle data? Maar was het toen meer van... We zien wat beelden en that's it.
Ja, wij... nou ja, België was in principe de makkelijkste.
Ja.
Want ja, daar had je 2 wedstrijden al tegen gespeeld. Maar van Zuid-Korea, ja, daar hebben wij, dat waren wat beelden geknipt op een VHS-band.
Videoband. Ja,
ja, een videoband. En de eerste wedstrijd van hun in het toernooi.
Ja.
He, dat voordeel had je dat je werd niet verrast. Want je kon ze in ieder geval 1 keer
zien.
1 keer goed zien.
Ja.
En voor Mexico gold hetzelfde.
Ja.
Maar ja, dat is zoals je toen misschien nog wel eens verrast werd door bepaalde spelers die je helemaal niet kende.
Ja.
Ah, dat is nu al weg. Want nu zie je tijdens eindtoernooien dat als je gaat kijken waar spelers, bij welke club dat ze spelen.
Ja, ze kennen elkaar allemaal.
Ja, maar die zitten allemaal al in Europa bijna.
Ja. Ja.
He, dus waar je met name Zuid-Amerikaanse landen nog wel vaak had dat een heleboel jongens nog gewoon in Zuid-Amerika speelden en dan eigenlijk na die WK een transfer maakten naar een Europese topclub of een Europese club. Ja, dat heb je nu eigenlijk al niet meer, want nu worden ze ook veel eerder en jonger opgepakt.
Ja, ja. Ja, dat is ook zo. Dus, maar dat gaf, nou ja, daar had iedereen in principe natuurlijk ook last van. Zo kun je het ook zien. De een zag de ander wat meer dan, of wat sneller dan de ander wellicht. Trainingskamp gehad, selectie bekend. Dan ga je naar Frankrijk. Jullie belanden niet meteen in Roquebrune, hè?
Nee, Parijs.
Want dat was de eerste wedstrijd was in Parijs.
Ja,
laten we naar die eerste wedstrijd toe gaan. Ja, ook eentje weer met een... Nou ja, of ook, dat klinkt zo. Er zit een oordeel in. Misschien is dat ook wel een oordeel. Ja, er gebeurt natuurlijk wat. Die is vooral bekend staan natuurlijk om die rode kaart tussen Patrick Kluivert en Stalens. Maar hoe leef je naar zo'n eerste wedstrijd toe? Even los van dat incident. Ja, je hebt natuurlijk een trainingskamp gehad. Je gaat ergens Parijs, denk ik, in een hotel zitten. Of waar zaten we
naartoe? Ja, een prachtig hotel. Voor mij zaten we bij het Louvre.
Ah, dat is geen verkeerde plek, denk ik,
nee,
om te zitten.
Het was in ieder geval fenomenaal. Ik heb zelden in een hotel gezien wat zo mooi was.
Ja.
Met een megatuin of / park. Het was echt niet normaal.
Daar lag het in ieder geval niet.
Nee,
aan,
dat vergeet ik nooit meer. Dat, nee.
En die wedstrijd. Ja, uiteindelijk heel kort gezegd 0-0. Maar vooral bekend vanwege die rode kaart.
Ja, en ik zei er straks tegen jou dat de opstelling wel een beetje vast stond.
Ja.
Maar ik realiseer me nu dat dat best wel meeviel. Want Jimmy Floyd speelde in de basis met Patrick, volgens mij.
Ik zal eens even snel spieken.
Ja, ja.
Want dan hebben we het. Want wie missen we? Wie zouden we dan.
Dennis. Voor mij
was hij geblesseerd.
Dennis was geblesseerd.
Dat was het. Ja,
dat klopt. Dat was het. Dennis die wilde ze nog even achterhouden.
Even sparen nog voor de volgende wedstrijden. Hoe zag die wedstrijd eruit? Hoe heb jij die wedstrijd beleefd, die 0-0?
Nou, dat was een wedstrijd waar we het een stuk moeilijker hadden dan in die andere twee edities tegen de Belgen.
Ja.
En nou ja, toen dat moment met Patrick en Stalens, die rode kaart.
Ja.
Ja, dan als een van je beste spelers rood krijgt, dan ja, sluipt er toch een klein beetje paniek in de tent.
Ja, ja.
Want, hoe nu verder?
Ja. Ik weet niet of het wel eens een keer besproken is of geschreven is, of misschien wil er ook niks over zeggen. Maar hoe was dat na de wedstrijd in de kleedkamer? Want ja, het was, je kunt het een domme rode kaart vinden of niet. Hè. Er zijn wat dingen gezegd, dus volgens mij ook wel eens naar buiten gekomen. Maar ook daar moet je met de groep weer doorheen komen.
Ja, ja, nou, ik wil er wel iets over zeggen. Alleen ik...
Je weet het niet meer.
Nou nee, dat...
Of het werd dat, gewoon, het is zoals, het was zoals het is.
Nou ja, omdat het ook... omdat het best ook pijnlijk was voor de
persoon.
Voor de persoon zelf. Dat je, ik denk dat de reden is geweest dat je niet zozeer wat dieper bent ingegaan op die materie.
Ja, kijk, stel dat het een gewone rode kaart van de tackle was geweest of iets anders wat gezegd was, dan was het misschien wat makkelijker geweest.
Ja,
want
dan kan je nog zeggen, well, stomme tackle man, waarom doe je dat nou op middenveld of zoiets?
Ja, want hij wilde het in de media, wilde ze het er allebei niet over hebben. Hè? Maar dat heeft hij in de groep dus ook niet echt gedaan. Het was gewoon...
Nee, dat is... nee, in die groep niet. Ik denk wel met de mensen die heel dicht bij hem stonden in die groep.
Ja.
Clarence. Winston, Edgar, en met de bondscoach, want die was wel ervaren genoeg om juist zulke dingen goed te managen.
Wat was Guus voor man, Guus Hiddink voor man, voor jou of bijvoorbeeld?
Ja, voor mij, ik had heel graag met hem te doen.
Ja.
En het was iemand waarbij je toch altijd heel snel het gevoel kreeg van, ja, weet je, die laat ik nooit zakken.
Nee.
En hij gaf je ook een stukje verantwoordelijkheid. En dat kon ook zijn omdat er iemand, ik noem maar wat, te laat was bij een training. En dan pakte die even vast en liep je een paar metertjes met je. En nou, begon hij daar een beetje over te kletsen. En dacht je, ja, toch eigenlijk ja, wel een hele lieve trainer.
Ja. En dat was natuurlijk, hè, het persoonlijke gedeelte. Maar ook, ja goed, anders zit je niet op zo'n positie. Dus misschien een beetje open deuren intrappen. Maar op tactisch niveau, of was het echt van, nou weet je jongens, jullie weten eigenlijk al wel hoe het werkt. Je weet hoe je moet voetballen. We hebben hier en daar nog wat fine-tunen. Was het zo iemand?
Ja. Het was fine-tunen. Het was niet dat hij ons bestookte met hele tactische concepten. En ja, dat was in principe ook niet zo nodig. Want het elftal wat stond,
ja,
dat wist echt wel
hoe het moest voetballen.
Ja, wist ja. Hoe het moest voetballen. En pakte die verantwoordelijkheden ook echt wel.
Ik hoorde over nog een feitje gesproken. En deze opname is een van de laatste, dus dat kan ik nu wel zeggen. Riepke Bakker vertelde ook over die penalty-serie. We komen straks nog wel even op Brazilië terug. Ging een vraag over wie eigenlijk de vijfde zou nemen. En dat na de wedstrijd niet helemaal direct bekend was. Maar hij gaf ook aan dat Guus niet wist dat jij een penalty-specialist was.
Nou,
of niet zo als... Want nou moet ik het anders zeggen. Op een gegeven moment Riepke vroeg aan mij, wie denk je dat de vijfde genomen zou hebben? Het eerste wat ik zei, Pierre van Hooijdonk. En dat deed ik puur gebaseerd op jouw traptechniek. Van ik denk, die neemt de vijfde. Dat is het eerste wat ik zei. En toen zei hij, wist je dat Guus Hiddink dat eigenlijk toen nog helemaal niet zo wist? Maar gaan we nu mee ontkrachten of juist bevestigen? Is dat, weet je, zeg je
nou,
dat iets?
Nee,
of?
Dat kan ik me niet voorstellen. Omdat ik bij Celtic penalties nam en bij Nottingham Forest... ook penalties nam.
Ja.
En ook op trainingen met regelmaat, want we deden altijd wel een paar penalties richting wedstrijden.
Ja, ja.
En dus dat wist hij wel. Maar ik weet wat er gebeurde was, dat er voor de wedstrijden werd de basis bekeken en werden de vijf mensen
al uitge...
werd er gevraagd van, wil jij penalty nemen?
Ja.
Nou, en oké, dan heb je die vijf man. En die vijf stonden na 120 minuten nog steeds op het veld. En Jaap Stam was nummer 6 en ik was nummer 7.
Ja.
Maar een beetje toegevoegd, omdat... ja. Als wisselspeler...
Dan schuif je automatisch door, ja, natuurlijk. Ja.
Als de eerste vijf op veld staan en die voelen zich allemaal goed.
Ja.
Nou oké, toen heb ik wel gewisseld met Jaap Stam. Maar dat was natuurlijk niet meer nodig.
Nee, oké. Komen we straks nog wel even terug. Maar dan kunnen we dus dat weet je een beetje ontkrachten wat dat betreft. Jullie hebben gespeeld tegen België. De volgende wedstrijd is Zuid-Korea, waar Cocu uiteindelijk in de spits de vervanger wordt van Kluivert. Dan verhuizen jullie volgens mij wel naar het zuiden.
Ja.
Roquebrune, Cap Martin. Ik kan me twee dingen, Villa BVD en die hoge rots. Waar jullie de bal op wilden.
Wij zaten in... Villa BVD zat in Roquebrune.
Ja.
En wij zaten in Monaco.
Ja.
In Vista Palace.
Oh ja, ja.
Op die cliff eigenlijk, op die punt.
Jullie hadden zo'n soort running gag om dat ding daar bovenop te willen schieten? Of?
Nee, dat was op het trainingsveld.
Was op
het
trainingsveld?
Wij trainen op het trainingscomplex van AS Monaco.
Oh ja, dat was het. Ja.
En daar had je wat je in Braga, in dat stadion, nu ook nog hebt. Hè?
Ja.
Achter die goal.
Ja.
Die rots eigenlijk. En als een soort van muur. Ja, en dan werd er wel eens wat pogingen ondernomen om die bal daarop te krijgen.
Ja.
Dat was lastiger dan dat we dachten.
Is het ook waar dat er ook wel eens gezegd heeft van jongens, doe dat maar niet. Want misschien scheur je een keer er iets mee.
Nou,
de manier van schoppen is misschien niet helemaal...
Het gebeurde altijd na een training. En ja, je werkt na een training ook nog wel eens af.
Ja.
Alleen, dit was een gekkigheidje. En ja, als je met het afwerken na een training iets verrekt... Dan vinden we dat vervelend.
Ja.
Maar oké, all in the game.
Ja, ja.
Op het moment dat je met een spielerijtje iets verrekt,
ja, dan is het,
dan is het amateuristisch.
Als je even, alsof je op vrijdagavond even gaat zaalvoetballen en dan iets breekt, zeg maar.
Precies.
Voor een, het hotel in Parijs was al heel mooi. Hoe was het daar in het zuiden? Volgens mij was dat nog overtreffende.
Qua hotel niet hoor, want dat was echt, Parijs was nummer 1, maar dit was een hele, hele goede nummer 2.
Ja.
Jan Jorisma had, en dat maakte het toernooi voor ons ook echt zo geweldig. Alles tot in perfectie geregeld. En Hans zat er nog niet zo lang bij Nederland zelf al.
Ja.
Maar die wist van aanpakken, die wist wel gewoon wat een groep nodig had.
Ja. En
wij werkten hard, moesten veel trainen. Maar wij hadden ook de mogelijkheid, waar het kon, om af te dalen naar Monaco. Waar we een pasje hadden van een ja, voor mij was het ook een hotel, maar waar we gebruik konden maken van de jetskis, andere gekkigheid.
Ja.
We konden daar aan een zwembad liggen.
Ja.
En prinses Stephanie van Monaco liep daar rond. John van Dijk, inmiddels overleden, maar de Rotterdamse Mercedes dealer, die zat daar ook.
Dat was eigenlijk een soort privé stukje waar jullie even buiten de trainingen en jullie eigen. Want dat had ik inderdaad nog wel even als genoteerd als vraag van hoe vermaak je tijdens die 6 weken? Want ik kan me ook voor, kijk, natuurlijk helpt het dat je wint en dat je doorgaat. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat je soms even denkt van ik wil nu even een momentje voor mezelf of even met de familie of juist niet. Hè? Misschien wil je juist wel even.
Kijk, het is natuurlijk, we leefden in een andere tijdsgeest.
Ja.
Nu word je helemaal afgeschermd.
Ja.
Maar in onze tijd had je natuurlijk, je had geen cameraatjes, je had geen verklikkers op straat.
Nee, maar dat is het eigenlijk wel. Ja.
En dus wij hadden eigenlijk alle vrijheid. En wat ook heel erg positief uitpakte voor ons, was dat voor ons het schema, onze wedstrijden, die we waren, hè, we begonnen in Parijs. Toen zijn we naar Monaco verhuisd.
Ja.
Waar we de tweede wedstrijd in Marseille speelden. Maar dat was, ik dacht, 2,5 uur, 3 uur rijden. Mexico was in Saint-Étienne.
Ja.
Nou, dat was ook weer.
Is ook nog weer verder naar de kust toe, ja.
En daarna kwamen we in Toulouse.
Ja.
Toen weer terug naar Marseille.
Ja, maar allemaal wel een beetje Zuid-Frankrijk.
Natuurlijk. Ja, wel, maar niet heel dicht bij Monaco.
Nee.
Dus de supporters die ons volgden, die zaten ook niet in Monaco. Nou zal het ook te maken hebben met de prijs
van een
biertje. Wat je daarvoor voor een biertje en een cappuccinoetje moest betalen. Maar het was ook niet zo handig.
Nee.
Dan maar in Marseille, dan zit je ook aan het strand.
Ja, ja.
Dus daar waren wel een paar mensen, Nederlanders, in Monaco. Maar ja, wij mochten tot bepaalde tijd mochten we naar beneden toe. En nou, dat was altijd wel. Het duurde altijd 20 minuten met taxi voordat je
beneden was,
met die
slingerbochten,
haarspeldbochtjes naar beneden was.
Ja.
Dus er ging wel wat tijd vanaf, maar ja, ik heb nog een keertje daar in een casinootje gezeten.
Ja.
Met een Nederlandse vriend van me. Maar gewoon in trainingspak. Nederlands elftal trainingspak.
Kun je nou niet meer voorstellen.
En er is niemand die naar kraaide.
Nee.
En we hebben ook nog toen we zeker waren van de kwalificatie en voor de volgende ronde. Toen zat er best wel een gat tussen, geloof ik. En kwamen we terug in het hotel. Want wij vlogen dan als dingen wel naar die wedstrijden. Dus niet met de bus.
Okay.
Kwamen we terug in het hotel. Daar aten we. En toen zei de trainer van, jongens, jullie gefeliciteerd. Jullie mogen tot 1 uur weg. Maar ja, het was 11 uur. Dus wij met z'n allen omgekleed. en met busjes naar beneden.
Ja.
Nou ja, dat iedereen er was bij.
Ja.
En we staan in een kroegje. En ja, hartstikke leuk. Ja, het is binnen no time is het 12:30.
Ja, ja.
En dan moest je omhoog, want ja, anders was je niet om 1:00. Ja, keken we elkaar aan. Ja, en, ja, wat doe jij? Ja, ik wil even blijven. Ik vind zo, ja, ook. Nou, er waren een paar jongens die waren dan weggegaan. Maar ja, een paar die, waaronder ik zelf ook, toch even blijven.
Ja.
Eindigden we in Jimmy's, die grote nachtclub in Monaco. En daar stond, ik denk dat het, als er 50 man binnen was, dan was het veel. Want ja, het was, zeg even, een dinsdag. Het was in ieder geval geen zaterdag.
Ja, ja.
Maar er stonden 4 kleerkasten op de hoek van de dansvloer. En op de dansvloer, daar stond een mooie vrouw met krullen.
Ja.
En dat was Whitney Houston.
Oh, meen je?
Ja. Echt. Dus wij, wow.
Maar je gaat me nu niet vertellen dat een van die 4 Kevin Costner was, toch?
Nee. Nee, zo sterk is het.
Nee.
Dus die...
Ja, maar dat kun je daar dan tegenkomen. Zeker in een hoogseizoen als juni, juli natuurlijk.
Ja, dat, ja, maar ja, bizar. Het is ook niet dat wij Whitney Houston daar verwachten.
Nee, die zo is het ook.
Die plots zo doet. Met de bodyguard naast haar. Ja. En ik denk, hè? Naar mij?
Ja.
Alleen, toen draaide ik om. En het stond Patrick, die schoot daar achter. Dus Patrick met haar op de dansvloer nog gedanst.
Wat goed.
Ja, ze, weet je, vergeet je nooit
meer. Nee.
Dus, maar toen kwamen we terug in het hotel. En dat was echt laat. Nou, oké. Okay. Wij dachten van, niemand die weet
dat we te laat zijn.
Dat we te laat zijn. Ja. Maar er hingen overal camera's. En de volgende ochtend moesten we, zeg even, 11:00 ontbijten. En we zouden om 1:00 trainen.
Ja.
Dus we zitten aan een ronde tafel. En ja, Hiddink die... We zitten aan ronde tafels. En Hiddink staat op. En, jongens, iedereen... veel plezier gehad gisteravond, heb ik begrepen. Hij zegt, ja. En hij pakte mij zo... Hij legde zijn hand op mijn schouder. Hij zei, ja, 1:00. Ah, ja, er waren een paar jongens... waren om 1:00 thuis. Hij zegt, er waren een paar die vonden het wat leuker. Hij zegt, die waren om 2:00 thuis.
Oh, ik heb het allemaal gezien. Schitterend.
Hij zegt, en er waren er ook nog een paar die vonden het wel heel erg leuk. Hij zegt, die waren om 3:00 thuis. En tegelijkertijd knijpend in mijn nek. Hè, maar gewoon niemand,
niks zeggen, maar,
niemand heeft gezien, maar... Dus
schitterend.
Hij zegt, jongens, de training is verzet. We trainen om 4:00. Pak je lunch / brunch. Naar je bed.
Rusten.
En dan gaan we om 4:00 trainen.
Wat goed. Nou, maar ja, toch even dat signaal met het knijpen.
Ja, en dat bedoel ik met verantwoordelijkheid geven. Weet je, dan is daarna alles goed.
Ja.
Want die trainer laat jij nooit meer vallen.
Nee. Dat is, en ik denk dat dat ook heel goed is in dat creëren. Maar je had natuurlijk altijd... Want er was waarschijnlijk wel een moeilijk excuus geweest, ook voor Kluivert. Van, ja, maar ik kon nog even dansen met Whitney Houston. Dat gelooft natuurlijk niemand. Daar kun je niet meer aankomen.
Nee, nu wordt het allemaal vastgelegd op foto's. Maar...
Ja, we kunnen allemaal nog wel de beelden herinneren van de jongens in Brazilië.
Ja, dat is de andere kant, ja.
Ja, je noemde inderdaad net de Oranje Supports. Ik had net al even genoemd. Villa BVD. Dat was natuurlijk... Frits Barend en Henk van Dorp deden natuurlijk al wat in talkshows. Maar dat werd voor het eerst met een groot evenement gekoppeld. Ja, voor mij een van de herinneringen. Wat kregen jullie eigenlijk van zoiets als dat mee? Of überhaupt iets mee vanuit het land? Je hebt natuurlijk je krant waarschijnlijk die je leest.
Ja, knipselkrant. Dus in de ochtend dan... werden alle artikelen, die werden eigenlijk gekopieerd.
Ja.
En samen geniet.
Ah,
en die lagen dan altijd voor onze deur.
Ja. Of voor iedereen een pakketje met krantartikelen.
Ja, maar toen was het natuurlijk, de insteek van journalisten was totaal anders.
Ja.
Men was, zat veel meer op het wat er op de, in de wedstrijd gebeurde en de verhalen eromheen die nu moet het allemaal heel smeuïg zijn.
Ja.
Want er moet op geklikt worden.
Ja.
En dat was toen eigenlijk helemaal niet zo.
Gewoon echt inhoudelijk eigenlijk.
Ja, precies.
Om maar zo te zeggen,
ja,
zonder een smeuïge rand eromheen.
Ja, en qua tv, volgens mij hadden we, dat had Joris maar ook geregeld, hadden wij daar Nederlandse televisie.
Ja, want dat vinden wij nu allemaal heel vanzelfsprekend, ja, hè? Of op de telefoon, ja, of op de iPad, maar dat was het
nee,
niet zo.
Nee, dat was toen zeker niet zo.
Want eigenlijk had hij, dus Hans Jorisma had natuurlijk het complex geregeld. En dit soort kleine, dat zat hem echt in de details, dus ja, dat hij overal rekening mee hield.
Absoluut, daarom zeg ik, die had dat, het feit dat het een succes is geworden, hè, en dat iedereen daar, die praat er zo lovend over,
ja,
hoe alle spelers, hoe dat was gegaan.
Ja.
Te meer ook omdat je 2 jaar later in eigen land eigenlijk opgesloten zat.
Ja, 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 dat sta je niet eens zo bij stil. Hè? Nee, eens. Ja, ja.
Dat maakte het nog 2 keer zo mooi. Maar Hans heeft het tot in de perfectie geregeld.
Ja. Dat helpt natuurlijk ook mee dat je goed kunt voorbereiden. Om even een bruggetje te maken naar die tweede wedstrijd tegen Zuid-Korea. Wist je dan niet zoveel van als je wellicht nu zou weten. 5-0. Was dat even een... je hebt een doelpunt gemaakt, ingevallen doelpunt gemaakt. Was dat voor jullie een opluchting na die 0-0? Want die 0-0 was eigenlijk... tegen België heb je de kansen wel gehad. Want ik heb de samenvatting nog even gekeken van toen. Maar ja, goed, uiteindelijk een puntje. Nou ja, op zich zou je ermee kunnen leven. Maar dat legt wel wat druk op die tweede wedstrijd.
Nou, zeker. Want daarvan wist je... Dat is degene die je sowieso moest winnen.
Ja. Ja.
Dus... een misstap zou eigenlijk al bijna betekenen dat je klaar was.
Ja, ja.
Nou ja, zonder Patrick.
Ja.
Ik denk Dennis wel speelde.
Ja, die kwam weer terug.
Dennis speelde, ja.
Ja, en ik zie dat Davids nam de plek van Seedorf in. Die weer, want Cocu ging... Davids nam de plek van Cocu in. Zo moet ik zeggen, ja. Cocu ging naar voren. En Seedorf werd vervangen door Wim Jonk. En 5-0 is natuurlijk wel een... hoe zeg je dat? Eclatante overwinning?
Ja, dat was het wel.
Ja.
En wat gewoon heel goed uitpakte was de vondst om met Filip in de punten te gaan spelen.
Ja.
Als je daar aan terugdenkt, dan denk je ja, dat zie je nu eigenlijk continu gebeuren.
Ja, een valse spits idee. Ja, 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 ja.
Dus Hiddink was een tijd wel ietsjes vooruit. Maar ja, het was een wedstrijd waarin we eigenlijk, ja, daar hadden we helemaal geen problemen mee.
Nee.
Dat verschil was veel te groot. En het was voor ons een heel mooi moment om een klein beetje op stoom te raken. Want ja, bij die eerste wedstrijd tegen de Belgen was het toch allemaal wat schroefjes.
Ja, ja. Uitgelaten, ga je weer terug, of uitgelaten, in ieder geval opgelucht uitgelaten. Hè. Het is toch lekker om dat te hebben. Dan krijg je als derde wedstrijd krijg je natuurlijk Mexico. Ik zal het zo even over de wedstrijd hebben. Maar ik moet in Mexico ook altijd denken aan die Blanco. Die bal klinkt.
Die gek ga je met zijn voeten.
Ja. Wat zou jij doen als je dat tegenover... Ja, daar zou je toch helemaal gek van worden? Of vind je het juist wel weer mooi dat soort spelers, type spelers er toch wel rondlopen op het veld?
Nou ja.
Even los van of het mag. Maar.
Als ze bij jou in het elftal zitten, vinden we het allemaal leuk.
Ja.
Maar zodra dat je tegen moet spelen, dan werkt het ook een beetje als een rode lap... voor een stier.
Want wie zou, even los van dat je, het gaat maar niet om dat je zijn knieschijven moet breken of iets dergelijks, maar wie was in het team zo iemand die dan, hey, ik moet dan altijd vroeger denken aan Jan Wouters of een Lerby, ja, en zijn gasten die dan de boel even op scherp zetten. Wie had dat in deze selectie kunnen zijn?
Nou, Jaap Stam. Voor mij speelde Bogarde ook in die wedstrijd. Er staan me nu voor bij dat die absoluut op het veld stond.
Ja.
Of hij nou was ingevallen of dingen, maar die... Nou, Winston, die kon dat ook wel.
Ja.
Michael Reiziger was van nature niet zo'n brute verdediger. Dus ja, ik denk dat de 2 waren. En Davids.
Ja. Ja,
die zouden ook de strijd zijn aangegaan met zulke spelers.
Met zulke spelers. Ja, ja, dan heb je aan een puntje, aan een gelijkspel heb je genoeg om de volgende ronde te bereiken. Kom je 2-0 voor. Doelpunten Cocu en Ronald de Boer. Maar toch kantelt de wedstrijd een beetje. Ik zit even te denken. Ik keek de wedstrijden thuis. En ik weet nog wel dat ik met twee... Ik moest toen nog vakken vullen. En ik kon die dag niet onderuit komen. Ik heb de eerste helft toen gezien thuis. Of in ieder geval bij 2-0 voorsprong. En toen hadden ze in de supermarkt het radioverslag over de speakers. En het was ook rustig. Want eigenlijk hadden ze mij gewoon, bedenk ik me nu, moet ik misschien nog maar eens terugkomen bij de chef Kruidenierswaren. Maar dat er eigenlijk gewoon had kunnen thuisblijven. Maar toen werd het nog 2-2. En dat voelde voor mij wel een beetje gek op een of andere manier. Maar ja, ik kan het niet precies omschrijven, maar een beetje zonde of zo. Want je wint met 5-0, je komt 2-0 voor.
Ja, en eigenlijk ging dat ook relatief makkelijk.
Ja.
Dus we speelden goed. En plotseling ga je heel makkelijk die goals weggeven. Ja. Waardoor er toch een mwah over het resultaat hangt.
Ja.
Maar gelukkig voor mij, de Belgen wonnen niet van... van Zuid-Korea.
Nee, klopt. Ja, mocht je gaan stappen, het verhaal heb je net al verteld. Je hebt de volgende ronde gehaald.
Nou ja, wat voor mij... Ik heb tegen Mexico en België had ik niet gespeeld.
Ja.
Maar ja, wat voor mij wel echt een hoogtepuntje was... was het, de invalbeurt tegen Zuid-Korea. Omdat dat... De stand vroeger niet na...
Nee.
Maar dit was een gunwisseltje.
Ja,
Kwam erin bij 3-0. Op het moment dat we een vrije trap kregen. Dus ik liep al warm, ik zou erin komen.
Ja.
En toevallig wordt er een vrije trap net buiten de 16 gegeven. Ja, en wat ik wel mooi vond aan mijn status in dat team, was dat... Ja, die bal was voor mij.
Ja,
dat was geen baltrekkerij. Ik stond in mijn eentje bij die bal.
Ja.
Op het moment dat ik erin kwam, kreeg ik die bal.
Ja.
Weet je, dat zegt dan ook wel iets. De medespelers zijn niet gek.
Nee, het blijft een beetje terug. Maar het was ook echt gewoon een in elftal is niet goed. Een team onderling. Iedereen wist zijn rol. Dan had je een beetje een baas 11-12, waar Hiddink dan een beetje mee kon reguleren. En dan had je de rest, met alle respect voor de rest. Maar die wist, net zoals jij, precies wat je rol was. Want jij had geen enkele moeite om pinchhitter te zijn.
Nee,
het is niet zo dat jij... Ja, je had natuurlijk ook wel hele goede spelers voor je. Zou dat anders geweest zijn als je wat mindere spelers voor je had gehad? Dat je dacht van, ik had de nummer 1 moeten zijn?
Nou,
misschien een beetje...
Is niet gek. Want ik denk dat dat namelijk heel normaal is. Als de concurrentie dicht bij elkaar ligt...
Ja.
Dan ben je veel meer bezig met wat je dat je kansen misschien iets groter moeten zijn of zouden moeten zijn om te spelen. Maar dat heeft voor mij nooit één seconde heeft dat gespeeld. Sterker nog, in de aanloop naar die wedstrijd tegen Zuid-Korea ging het om die spitspositie.
Ja.
De persconferentie vooraf, hè, waar je allemaal aan tafeltjes zit.
Ja.
Tegen mij ook werd gezegd, Van Hooijdonk moet in de spits. Waarop ik zei, nou nee hoor. Weet je, nee, ja, dat graag. Alleen ik zag ook wel heel erg goed dat anderen daar beter in konden fungeren. En mijn taak was niet om in dat team 90 minuten te volbrengen, tegen San Marino.
Ja, maar, vanwege de speelstijl.
Precies, ja. Ik denk als de bondscoach het had gezegd, dan had ik gezegd, trainer, denk het nog eens heel even goed.
Oh ja, echt? Ja,
ja nee, maar ook wel maar aangeven dat ik zelf wel...
Je kende je positie precies, goed, zeg maar. Yes. Ja, ja. Want uiteindelijk had je ook, je hebt de Kluivert, Bergkamp, jijzelf, Hasselbeink had je dan nog. Dus je had op zich wel goede concurrentie. En natuurlijk twee jongens die van buiten categorie op dat moment waren.
Ja.
Daar één overigens, achtste finale, eentje daarvan die scoorde, Bergkamp, de 1-0 tegen Joegoslavië. Volgens mij miste Joegoslavië ook nog een penalty, geloof ik. Ja,
onderkant lat, Savicevic.
Ja, Savicevic inderdaad, waar het waarschijnlijk het doel nu nog van trilt, zeggen ze wel eens. Hè? Ja. En dan krijg je zo'n gekke, niet geen gekke goal, maar zo'n gekke ontknoping. Eigenlijk, hè, wat je later ook tegen Argentinië natuurlijk hebt en Kluivert natuurlijk ook. Het was eigenlijk een knock-out fase. Die voor als buitenstaander, als kijker, echt wel wat jaren van mijn leven heeft gekost.
Ja.
Hoe zat dat als voetballer?
Ja, ook omdat... kijk, nu is Kroatië, Servië. Als je daar tegen moet, dan weet je, dat is een pittige kluif.
Ja.
Toen de tijd over Joegoslavië, ja, die hadden zoveel goede spelers eigenlijk ook rondlopen. Maar toch had je het gevoel, ja, dat moest wel lukken. En dat viel eigenlijk heel erg tegen. Sterker nog, ja, we zijn daar echt goed weggekomen. En we kwamen wel een ervoor. Bergkamp en later Kolomjevic.
Ah, netjes. Ja, ik zit er net naar te kijken. Slobodan.
Kobbel voor mij uit de corner.
Ja.
Maar kijk, de mazzel die je moet hebben. En of dat nou een WK, EK of een Europa Cup of een, of in ieder geval Champions League of een Europa League. Daar gaan een aantal momenten die komen voorbij waarvan we allemaal zullen zeggen,
kantel, ja.
Hoe is mogelijk dat dat niet werd gezien? Bergkamp die op Michailovic
op de rug.
Zijn rug ging staan in de hoek van het veld.
Ja,
ja, donkerrood. Ja. Donkerrood. En dat wordt dan niet gesignaleerd of geconstateerd. Ja, en je blijft 11 tegen 11 spelen.
Ja.
En dan schiet Davids van afstand. En Edgar stond niet heel erg bekend om zijn afstand schoten.
Nee.
En als je terug gaat kijken, gaat die bal door de benen van twee spelers van Joegoslavië.
Ja.
Ja, dat kan je zeggen, heb je goed gemikt. Ja,
ja, doe je 10 keer, lukt je 10 keer niet. Nee, eens. Ik zit even te kijken naar die wedstrijd. Geen wissels aan jullie kant? Ik zie dat namelijk bij Joegoslavië al twee mensen inkomen. Maar,
bij ons mocht je er nog maar 3 wisselen.
Ja, nee, dat klopt. Nu is het 18, maar, maar überhaupt geen wissel op zich. Ik kan me nou ook voorstellen dat het een intensieve wedstrijd was. Dat wil niet zeggen dat je dan per se moet wisselen. Als staat, staat het natuurlijk. Maar, het valt me op.
Het zou best gekund hebben dat daar wat spelers wel klaarliepen om in de verlenging in te komen. Tuurlijk, zeg maar.
Ja,
ik niet hoor. Ik liep niet warm. Maar ja, dat had zomaar gekund. Alleen nu werd je ingehaald door die
door die goal.
Door die goal.
Overigens, ten spijt van Mario van der Ende, dat hebben jullie als goed is al kunnen horen in de podcast met hem over deze reeks. Die wedstrijd was in Toulouse, ruim 33.000 man om 9 uur, 's avonds. Hoe was het om te spelen in de stadions in kijk, Velodrome. Ik heb hier de laatste staartribune voor me liggen. Ik heb begrepen over dat jij hem netjes ontvangt. Dus dat is mooi om het te zien.
Ja.
Maar staat Bergkamp voorop. Nummertje 48. Even een klein commercieel praatje als iemand hem nog niet heeft. www.staartribune.nl/shop. Maar dat beeld dat jullie, of dat het de basiself het veld oploopt in het Velodrome tegen Argentinië. Fantastisch stadion. Alles was natuurlijk veel oranje. Dat was natuurlijk allemaal heel erg mooi. Maar hoe was het? Dat vinden wij heel mooi, ook als voetbalromantici. Maar hoe was dat voor jullie? Kreeg je
dat
überhaupt alle stadions?
Alles het voetbal mooi maakt voor de romantici. En daar hoor ik ook wel een beetje bij.
Ja.
Was aanwezig. Helblauwe hemel, oranje tegen het prachtige blauw-wit zwarte broek van Argentinië.
Ja.
Dat paste echt als broers bij elkaar.
Ja.
En ja, bloedheet. Bloedheet. En nou ja, we weten wat er gebeurt met die Argentijnen op de tribune.
Ja.
En dat was toen eigenlijk ook al.
Ja.
Daar zit een passie en ja, een strijd in.
Ja.
Daar krijg je zelf als speler, ook van tegenpartij, krijg je eigenlijk ook energie van.
Ja. Ja, want dan is de volgende wedstrijd Nederland-Argentinië 4 juli 1998. En dan komt City nog even. Je mag er gerust even doorheen praten. Het is allemaal niet zo spannend. Goedemorgen. Net wakker zie je.
Was nog niet geboren in 98. Nee,
maar Sydney, mag ik jou iets vragen? Iets heel korts. Wij hebben het over het WK 98. Hè, met je vader die daar een van de hoofdrolspelers was. In hoeverre heb je daar wel eens op teruggeblikt? Of met je vader of überhaupt naar gekeken?
Toen heb ik gescoord, toch? Tegen Noord-Korea, Zuid-Korea?
Zuid-Korea. Zuid-Korea, ja.
Ja, die foto.
Noord mocht niet weg.
Die foto hangt hier.
Ja.
Dus dat ken ik. En ik ken het verhaal natuurlijk met die, die gele kaart. Dat je een zwalbe kreeg.
Met die penalty.
Met de penalty.
Ja.
Dat eigenlijk.
Want is dat iets voor... kijk, ik was toen 18. Voor mij is dat echt een jeugddingetje. Hoe kijkt jouw generatie naar die tijd? Want dat is natuurlijk veel verder weg terug. Zeg, kijk, 74 ken ik bijvoorbeeld alleen van de verhalen. Is dat voor jou een beetje de 1974?
Ja, ik denk dat wij niet echt... Wij, als ik kijk naar mij en mijn vrienden... Dat we daar niet echt veel over hebben eigenlijk.
Nee.
Het is gewoon zo lang geleden. En je kijkt meer naar de EK's en WK's die wij zelf echt bewust...
Ja, ook logisch.
...hebben meegemaakt. En
ja.
Ja, dat zie je wel eens op beelden terugkomen. Maar ja, dat heb je natuurlijk nooit bewust meegemaakt.
Nee.
In ieder geval was ik niet eens geboren.
Nee, dat scheelt natuurlijk al. Dat is wat ik zei, maar 74 heb ik ook niet bewust meegemaakt. Was ik ook nog niet geboren, dan heb je dat. Ja, dat is wel, altijd wel leuk om te zien. Dus dat eigenlijk je leeftijd bepaalt ook hoe mooi het WK is. Er zijn ook mensen die zweren bij 82 en 86. Ja, ik was 2 en 6 jaar. Ja, weet je, ik weet dat Maradona daar heel op goed gepresteerd heeft. Dus... Nederland-Argentinië, de wedstrijd van het toernooi misschien wel, achteraf gezien. Ook omdat je hem wint, Velodrome, je noemt het net al, warmte, commentaar van Frank Snoes, commentaar van Jack Vergelde, de doelpunt van Bergkamp. Overigens vind ik de 1-0 nog wel een beetje een weggemoffelde goal, want als je daarnaar kijkt.
Geweldige goal.
Ronald de Boer was het toernooi ook extreem goed, heb ik het idee.
Ja.
Ja, een kopballetje van Bergkamp. Ja, Kluivert hoe die hem afmaakt. Maar jij noemde net al, je hebt de België, Europese stijl. Aziatische stijl, Midden-Amerika. Dan krijg je de Balkan, zeg maar. Met Joegoslavië. En dan kom je ineens tegen Zuid-Amerikanen. Ook weer een hele andere type tegenstander.
Ja.
Trucjes.
Dat begon al de dag voor de wedstrijd. Waarin je dan allebei een uur in het stadion mag trainen.
Ja.
En zij trainden eerst en wij trainen daarna. Dus wij komen aan met die bus, terwijl zij in hun bus zaten om weer terug naar hun hotel te gaan.
Ja.
Wij komen aan en die zijn een partij aan het zingen en op die ramen aan het slaan.
Ja, dat zal wel, ja.
En wij, ja, dat was echt imposant.
Ja, raak je dan van de leggers misschien wat zwaar, maar het doet wel even iets met je, toch?
Ja, het was, ik heb ook in de tunnel gestaan in Eindhoven, Wales, Nederland, waar ik voorbij liep. Naar het veld en keek naar onze basisspelers, Bergkamp, Jonk, ja. Ronald, Frank de Boer. Nou, allemaal hele nuchtere gasten. En Vinnie Jones op zijn tenen liep te schelden met de fuck them and fuck ze. En nou, die gasten die keken en die draaiden echt zo van, wat moet jij nou maken?
Ja, ja.
Dat was de andere kant.
Ja.
Maar hier was wel... zat wel ook wat ontzag in. Zeker.
Ja,
zeker.
Ja.
Maar omdat je weet dat je tegen een serieuze kandidaat moet. Die gewoon eigenlijk op alle toernooien. Als je tegen Argentinië moet. Ongeacht of het nou een goed team is. Of een keer een wat minder elftal. Die affiche. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Brazilië. Ja. Die affiches. Die blijven magisch.
Ja.
Dat zijn wedstrijden die we, die krijg je niet nagebootst tegen Europese tegenstanders.
Nee, en dat is misschien ook wel het mooie aan een WK, natuurlijk al die verschillende stijlen. En dus misschien een EK zou kwalitatief misschien wat beter kunnen zijn dan een WK, hè? Omdat je natuurlijk meerdere... Maar eigenlijk maakt dat het mooie aan het WK, dat je tegen een Argentinië of Brazilië mag spelen. Tenminste, dat lijkt me als voetbal. Ik heb daar nooit
zeker
op mogen...
maar dat zijn ook omdat het zijn gerenommeerde voetballanden. En je speelt er vriendschappelijk eigenlijk ook nooit tegen.
Nee.
Heel zelden als ze een keer... Of ja, wij hebben wel een paar keer gehad dat we één keer naar Brazilië zijn geweest. En hebben we 2 keer tegen Brazilië gespeeld. Maar nee. Argentinië had ik...
Daarvoor nog nooit gespeeld.
Nooit. En daarna ook niet meer.
Nee, ik weet wel dat er daarna 98 nog wel een oefenwedstrijd in de arena is geweest. Daar ben ik nog bij geweest. Volgens mij ook 1-1 of zo.
Tegen Argentinië?
Argentinië, ja. En, maar nee, inderdaad. Maar ja, noem het slimmigheden, noem het vuiligheid. In hoeverre was dat aanwezig? Ja, Ortega hebben we natuurlijk gezien met Edwin.
Ja, maar
Edwin
dat was Sa. Meer van onze kant.
Ja, maar in hoeverre was dat? Want volgens mij die tweede gele kaart van Numan was misschien een beetje gek, een domme plek om te pakken. Maar was dat Simeone? Doe ik even uit mijn hoofd. Maar die kon zo het water inrollen, het stadion uitrollen volgens mij. Dat soort dingetjes doen ze.
Ja, maar dat weet je. Ja. Dat krijg je erbij. En tegelijkertijd deden wij precies hetzelfde met Van der Sar.
Ja. En aan de andere kant hebben wij het ook geprobeerd. Ik ben toevallig bij die Nederland-Argentinië geweest in Qatar. Deden we eigenlijk hetzelfde.
Ja.
Alleen misschien iets te geforceerd. Maar dat is achteraf. Ja. Ligt en je probeert toch iets. Hadden jullie dat toen ook al een beetje, dat je toch iets anders die wedstrijd inging van, we laten ons niet opnaaien, laten we zorgen dat we hun op kunnen naaien.
Nee.
Of ging je vooral uit van je voetballende kwaliteiten?
Ja, er werd echt meer gekeken naar wat wij zelf konden brengen tegen die Argentijnen. En ja, dat wij ons zouden gaan irriteren aan de streken.
Ja. Ja,
dat kon je op voorhand ook wel nagaan. Omdat wij dat zijn we niet gewend. Alleen ja, wat ik al zei, één streek bij, van ons. En dat zorgen ze ervoor dat de wedstrijd toch iets makkelijker werd.
Ja, ja, want dan heb je je momentum gehad tegen Joegoslavië, laatste minuut. En dan flik je het nog een keer. En je komt natuurlijk met de eerste goal van Kluivert.
Ja, Lopez maakte gelijk.
Ja, volgens mij was dat vlak of voor of na rust. Moet ik even nadenken aan welke kant.
Wat is dan nog op de paal?
Ja, ook nog op de paal. Tegel. En eigenlijk ook wel een selectie van Argentinië, als je er nu over nadenkt. En ik hoorde dat van Mario van der Ende ook zeggen, de wedstrijd, de spelers die hij heeft mogen fluiten, dat is echt bizar. En hij noemde ook een naam als Batistuta en natuurlijk ook een hoop anderen. Maar had je daar ook een beetje ontzag voor nog? Of was het, misschien...
Weet je, voor goede spelers die je kent, daar heb je... Natuurlijk heb je daar ontzag voor. Batistuta, ja, dat... Is wel, dat,
de grote jongen.
Is wel een spitje.
Ja, ja. Maar goed, wij hadden er ook eentje voor in lopen. Met Kluivert natuurlijk. En daaromheen Dennis Bergkamp. Ik ga hem toch even stellen. Wat dacht je toen dat die bal van de voet van Frank de Boer ging?
Ik moest...
Waar zat je? Je zat op de...
Nee, ik was warm lopen. Ja. Maar helemaal aan de andere kant.
Oh.
Dus ik zat dichter bij Frank de Boer dan... Dan bij Dennis Bergkamp, of in ieder geval liep ik.
Ja.
Ik stond achter de goal van der Sar. Oh. Daar moesten wij warm lopen.
Ja.
En ja, dat is... ik heb hem op tv veel beter gezien dan op dat moment.
Het is bijna 90 meter, wat zal het zijn?
Ik moest zo ver lopen om mee te juichen, dat toen ik aankwam, dat ze bijna alweer afloten voor de aftrappen.
Ja. Is dat het mooiste doelpunt wat je op het zelf op het veld misschien hebt gezien? Alles bij elkaar. Of zijn je hebt zelf ook wel een paar gemaakt natuurlijk.
Nee, maar het gaat om het momentum.
Ja.
Weet je, dat de last minute doelpunten, die hebben altijd, die echt iets bepalen.
Ja.
Die hebben altijd al iets extra's. Nou, en als dat dan ook nog gepaard gaat met pure klasse en ja, de kunstenaar die in de laatste minuut even een prachtig schilderij aflevert,
ja,
dan is dat genieten. Weet je.
En ik kom weer terug op dat woord wereldkampioen wat op het bord staat. Dat is natuurlijk jullie doel altijd geweest, maar dan zijn ineens halve finale. In hoeverre gaat dat dan ook? Ja, het leeft natuurlijk wel. Want maar ik bedoel eigenlijk te zeggen, in hoeverre komt dat dan voor je gevoel steeds dichterbij? Je hebt natuurlijk weer een wedstrijd dichterbij, maar is er dan zo'n moment van, ja, verdomd, we gaan het echt bolwerken? Want het Joegoslavië was heel moeilijk natuurlijk. Hè. Argentinië was heel lastig, een lastige wedstrijd.
Zeker. Nee, dat geloof. Dat was eigenlijk van het begin af aan wel. Alleen, ja, dat was niet echt een geplaveid wekkertje.
Nee.
Maar we gingen beter voetballen.
Ja.
We hadden eigenlijk een beetje gezwijnd tegen Joegoslavië. En tegen Argentinië speelden we goed. En ja, het is niet zo dat wij dik en dik verdiend wonnen. Want het lag gewoon heel dicht bij elkaar.
Ja, ja.
Want dat is ook logisch als je in de kwartfinale van een EK opereert.
Ja.
En daarna moet je tegen de wereldkampioen.
Ja. Brazilië. Met misschien op dat moment wel de beste voetballer op de velden. Ronaldo.
Ja.
Hij was die wedstrijd ook heel goed. En de eerste helft was volgens mij ook vrij pittig. Wat ik me kan heugen voor Nederlands elftal.
Ja, ja, klopt. Ja, wij hadden natuurlijk een probleem achterin.
Ja.
Omdat, even denken...
Zender kwam op linksback volgens mij, of niet?
Ja, volgens mij Aaron Winter stond rechtsback.
Oh ja, je had met Reiziger natuurlijk ook. Ja. En Numan natuurlijk geschorst.
Oh. Dat was het. Ja. Was, ja.
Ja. Want Brazilië is op dat moment denk ik eigenlijk dan nog een stapje groter. En dat is ook logisch, want je zit richting het eindfase van het toernooi. Hoe goed was Ronaldo? Ik heb hem zien spelen, maar voor de luisteraars die hem...
Ronaldo was geweldig. Maar als je zo snel bent op die eerste meters en je kan dat ook nog eens koppelen aan een hele goede techniek.
Ja.
Ja, dan elke bal achter die verdediging is eigenlijk bijna een 100% kans.
Ja.
Dus je moet continu op je hoede zijn. Je moet centraal achterin, met name die twee, Stam en De Boer. De communicatie die moet echt zo, dat luistert zo nauw.
Ja.
Want één momentje en dat, die momentjes die kwamen er ook.
Ja.
Zo'n goal.
Ja.
Maar daarna ook nog een keer, voor mij was het in de verlenging, dat Davids, ja, met een tackle,
ja,
door de benen eigenlijk van Ronaldo die bal nog weet weg te kapen. Ja. Maar ja, dat we hebben Batistuta gehad en toen kregen we Ronaldo, ja. Ja.
Kun je daarvan, geniet je dan ook nog op de bank? Of zit je helemaal zo in die wedstrijd
kropen? Want dan ben je puur bezig met
de wedstrijd.
Met het resultaat.
Ja, dan zou je eigenlijk liever zien dat hij gewisseld wordt. Zo eerlijk moet je dan ook wel weer zijn, toch?
Ja. Dan sterk uitgedrukt, gun je hem eigenlijk alles slechts.
Ja, 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 ja. Nee, maar uiteindelijk gaat het om winnen natuurlijk.
Ja, ja.
Kom je 1-0 achter inderdaad door een doelpunt van Ronaldo. Ja, die 1-1, we hadden over die goal van Kluivert tegen Argentinië, maar die van Brazilië, die mocht er ook wel wezen. Hè? Je hebt natuurlijk die hele mooie foto's, hoe hoog hij springt, ja, met die kopbal. Ja, wat zal het geweest zijn, de 85e minuut of zo? Ik zou het, ja, op kunnen zoeken of zoiets.
Ik kwam er...
Toen was jij er denk ik net in al, hè?
De tiefe tijd. Ja. En, voorzet van... Was het Jonk of Ronald? Ronald de Boer.
Ronald de Boer.
Ronald de Boer. Ja. En, ja. Ik ga eerst de paal. En de bal gaat over mij heen. En Patrick zit daar achter.
Ja.
Die foto, die benen uit elkaar, ja, helemaal gestrekt.
Ja, schitterend.
Ja, die is echt,
Als ik Kluivert was en een beetje aan zelfpijperij zou doen, zou ik die heel groot in mijn woonkamer gaan, ja, met zo'n foto. Nee, dat zou terecht mogen zijn.
Ja, want ja, als je een lesje geeft van hoe moet je koppen, dan is dat... Echt een geweldig voorbeeld.
Ja, en dan gaan we verlengen. Ik zit even te denken. Ja, ik wil naar die overtreding toe van...
Dat was, vier minuten later.
Was nog in de reguliere tijd inderdaad. Ja. Het voor de verlengen. Dan gebeurt er natuurlijk iets waar wij allemaal nog wel wat van weten. Die penalty die we niet krijgen. Ik zat even... Mohamed Boujain. Mohamed El Boujain was een scheids. Ja, die naam kun jij misschien wel nog wel dromen, denk ik, nee, of niet? Kijk je daar nu naar, zeg maar? Ja, misschien is dat... Want daar geef je het misschien nu al een beetje mee weg, maar...
Nou ja, hoe kijk je nu naar? Ik weet je, ik denk niet graag in complottheorie.
Nee.
Maar dat het een falikante blunder was, dat...
Er wordt wel eens gezegd dat Nike Brazilië graag in de finale zou willen hebben,
ja,
toch?
Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja, ik denk dan ook altijd weer van de andere kant. Als je wel nog een goal maakt, dan zitten wij ook in de finale. Hè? Ja. Ook al wil Nike Brazilië in de finale.
Eens, het is niet zo zwart-wit. Het is natuurlijk,
En de scheidsrechter kan niet, heeft ook niet, vind ik, heel veel instrumenten om... Eigenlijk, hij kan geen goal maken.
Nee.
Een gênante beslissing. Wat iedereen eigenlijk weet of ziet.
Ja.
Dat kan ook niet echt.
Nee. Zeker niet op dit podium.
Nee, kijk, dus ja.
Had je het gevoel dat je hem dat je hem tegen had in de wedstrijd? Of was dit gewoon een ongelukkig moment?
Nee, dat eigenlijk helemaal niet. Alleen dit moment wel. En dat is natuurlijk wel cruciaal.
Ja, ja, zeker.
Maar het is niet zo dat het een soort van rekensommetje was van hey, hier klopt iets niet.
Nee.
En dat hebben we al aanzien komen gedurende de 90 minuten daarvoor.
Ja.
Nee, dat helemaal niet.
Maar het is er wel iets van een, ja, het is niet misschien helemaal het goede woord, maar een soort van reunie geweest met de scheids of met, ja, Junior Biano heeft later nog wel eens een keer gezegd van ja, ik hoop er niet zoveel voor, maar het was een penalty.
Ja, maar dat klopt. Die kwam ik tegen in Jerez de la Frontera, waar we, toen was ik net gestopt. Dan speelden we 5-5 toernooitje met Brazilië, Argentinië, overigens met Maradona nog. En Spanje.
Ja.
Nou, en de avond van het toernooi was er een party. Dus toen hebben we even staan kletsen.
Ja.
En toen zei ik van, ik zeg, ik ben goed weggekomen. En dan moest je ook lachen. Ja.
Ja.
Ja. Ja, ik bedoel, ik heb...
Ik koop er niks meer voor, hè, op dat moment. Maar het is wel leuk om dat even...
Nou ja, het is dan is het ook wel... Het is ook niet zo dat daar dan bij mij nog iets van woede of frustratie bij zit. Helemaal niet. Ja,
maar die is er aan het eind van de wedstrijd wel geweest, denk ik, toch? Of op dat moment?
Nou,
of ook niet?
Nee, dat ging zo snel, want ik kreeg een gele kaart.
Ja.
Waardoor ik ook een soort van gelijk... bevroren werd in mijn commentaar, want ik denk, ja, ik zal er niet zo zijn dat wij straks finaal en dat ik met twee keer geel hier wegga.
Ja.
Dat risico wilde ik helemaal. Ik wilde geen...
Dat besef was er al een beetje.
Nou, ik wilde de scheidsrechter geen stok geven om mij met rood van het veld. Ik bedoel, dan zou ik, ondanks het feit dat ik gelijk had, heel Nederland over me heen hebben gekregen.
Ja.
Dan was je echt de Sjaak geweest. Maar nee, ik heb nog een foto op mijn telefoon van het moment, nou, waarop je echt dit ziet.
Ja, weet je, daar zou je nu niet meer mee weggekomen zijn. Tenminste, dat mag je hopen.
Nee, dat zeker niet. En gelijk daarna werd er afgefloten voor de officiële 90 minuten.
Ja.
Dus dan ga je ook weer... De coach die haalt iedereen bij elkaar om weer alles een klein beetje te reorganiseren. Omdat wij natuurlijk ook een beetje uit lood stonden.
Ja.
Want wij waren, er was heel aanvallend gewisseld.
Ja,
en dan ga je toch weer een klein beetje...
Ja, want dat had je natuurlijk nu met Nederland-Argentinië ook. Hè? En ik waar je als opportunist denkt, waarom ga je niet door? Hè? Dat is het eerste wat je als supporter misschien wel denkt. Tenminste, als je wat minder voetbal inhoudelijk ernaar kijkt. Maar dat was bij jullie dan inderdaad ook zo.
Ja, tuurlijk. Maar omdat je zoveel risico achterin weggeeft. En dat risico, dat neem je op de koop toe. Omdat je loopt tegen de klok te spelen.
Ja.
Nou, op het moment dat dan die goal valt. Dan kan je afvragen. Ja, moeten we nu met zoveel risico blijven spelen.
Ja.
En eigenlijk doet niemand dat.
Nee.
Want dan komt er toch altijd een klein beetje realisme bij. Oké, nu gaan we het weer een beetje normaal wegzetten. En dan gaan we kijken of we zo tot een doelpunt kunnen komen.
En ik noemde bij de intro mijn herinneringen aan jou. Klinkt heel klef, maar zo bedoel ik het niet. Maar buikschuivers. Goal bij Freiburg. De UEFA Cup, hè? De hele reeks misschien wel. Maar ook dit, waar vragen mensen als ze van jou het eerst tegenkomen en ze zeggen van, waar krijg je de meeste vragen over? Waar mensen jou aan herinneren?
Ja, over die penalty.
Toch wel, ja?
Zeker.
Ja.
Daarom ben ik toch blij dat ik een foto heb van het moment.
Ja.
Op tv heeft men nooit een fatsoenlijke herhaling gezien van dat moment.
Ja, dat kan ik me niet in. Hoor. Dat zou goed kunnen, ja.
En daardoor was het altijd een beetje van... Dat, ja, mensen vragen het aan mij. Van, ja, was toch penalty en die hadden we moeten hebben. En dan zeg ik ja. Maar ja, ik heb dan liever dat ik ja zeg en dat ik zeg van, kijk maar.
Ja, daarvoor staat hij ook op je telefoon.
Ja, precies.
Geen discussie. Nee.
En, is dat ook klaar?
Vliesje naar penalties. Nou, ik denk enorm teleurgesteld natuurlijk. Nou, ik denk, dat weet ik wel zeker. Dan gaat eigenlijk een streep door die door wat op dat bord stond, wereldkampioen. Zag je die nasleep in de plek om de derde, de strijd om de derde en vierde plek?
Ja, zeker. Zeker.
We hebben er gisteren één gespeeld natuurlijk, hè, Nederland-Italië. Ander toernooi trouwens, is niet te vergelijken. Maar nee. Het zijn wedstrijden die je eigenlijk helemaal niet meer op zit te wachten, toch?
Nee, maar kijk, achteraf heb ik ook gezegd, onze ambitiebal, die was leeggelopen na die wedstrijd tegen Brazilië.
Ja.
En die van de Kroaten niet, tegen die van Frankrijk hadden verloren.
Ja.
En oké, daarvoor kan je zeggen, ja, daar was het al iets fantastisch voor, dat die zo ver kwamen. Maar die wedstrijd daarin hadden wij, en ik heb dat toen ook op tv gezegd, toen Nederland zelfs al tegen Brazilië moest in 2014,
ja,
voor de derde, vierde plaats.
Ja.
Weet je, hou hem nog even vast. Weet je, laat hem nog niet leeglopen, ja, want als je niet wint, krijg jij toch spijt op het moment dat er voor die derde plaats een medaille wordt uitgereikt.
Ja, ja.
Want dan denk je, ja, fuck. Dat ding had ik toch ook wel graag gehad.
En dat is hoe je er nu of nu in zat. Of had je dat besef al relatief snel na die wedstrijd?
Nou, op het moment dat ik daar stond, wel.
Oh, ja, ja, ja.
Dat ik echt dacht van, en die Kroaten waren echt blij.
Ja.
Weet je, die stonden echt te juichen. Nou, ik weet eigenlijk zeker, als wij derde waren geworden, dan hadden we echt, ik denk dat we nog minder blij waren geweest dan de Kroaten die vierde waren geworden.
Ja, ja, ja. Ja, ja, snap ik. Ja, dit is voor hun, het is ook een stukje een ander karakter natuurlijk, hè, van de Kroaten in opzicht, zeker, van de Nederlander. Maar je ziet ook wel aan 2014, vind ik het nog wel mooi, dat we op dat moment toch, zeker, gewoon derde zijn. En ja, ik vond het nog mooier dat we van Brazilië wonnen. Maar dat zat hem ook een beetje in 94 en in 98. Ja. Dat neem je toch een beetje mee.
Maar je zag ook wel dat, en dat is al typerend, hè, iedereen die traint en die bam, bezig. En op het moment dat je naar die wedstrijd, in de aanloop naar die derde, vierde plaats, ja, die had een beetje last daar.
Ja,
die,
pijntjes.
Iedereen, ja, ja, dan ineens dan een soort van mentale overgave.
Ja, aan dat het zo gelopen is.
Ja.
Hoe vaak hebben jullie het onderling nog over 98? Of is het meer als je een keer iemand tegenkomt? Of,
ja, nou, af en toe is maar de eigenlijk meer ook, ik denk dat iedereen wel gewoon zich erbij neer kan leggen, ja, dat je vierde bent geworden.
Ja.
En dat is dan helemaal zo, klaar. Maar wat blijft staan is A, dat er heel erg positief wordt gesproken over het Nederlands elftal, wat acteerde op dat WK, ja, in Frankrijk.
Ja.
En B, wij hebben onderling zo'n leuke tijd gehad.
Ja.
Met zoveel leuke gekkigheid.
Ja.
Het was hard werken. Maar de ontspanning, die was er ook.
Ja.
En die combi, ik denk, ja, dat geldt niet alleen de voetballerij, maar dat geldt
met alles.
Dat geldt overal. Dat is, ja, daar krijg je energie van. En dat zijn herinneringen die je nooit vergeet.
Want ik heb, vooraf aan deze opname zei, van verschillende mensen gesproken over dit WK. Van journalisten tot mensen zoals ik die toen gekeken hebben. Tot hoofdrolspelers zoals onder andere jij. Iedereen kijkt daar eigenlijk ook echt. Zeggen we, nou, Jeroen, toen je belde of toen je contact opnam, moesten even weer in het geheugen duiken. Maar journalisten gaan dan meteen een database boekje in. Nou ja, bij jou komen er wellicht de herinneringen naar boven. Maar iedereen is er heel positief over. En daar maken wij deze reeks natuurlijk ook. Want over 96 hoeven we geen reeks te maken, bijvoorbeeld. Of over 2012. Ja, misschien over de waarom het misging wellicht. Ja. Maar dit hele toernooi, maar ook met andere ploegen. Met een Frankrijk, met een Brazilië. Nou, Mexico noemden we net al. Hè. Kroatië was natuurlijk een verrassing voor iedereen. Het was gewoon een hele mooie zomer. Wij hadden contact met jou gezocht. Wat dacht je? Dan heb je er weer eentje over Brazilië, over 98. Of dacht je van, hey, ik ga weer eventjes.
Nou, nee, want het is voor mij is het iets wat ook altijd prettig is om over te praten.
Ja.
Omdat wat ik net zei, dat we daar zo'n leuke belevenis gehad. En met een hele goede sportieve prestatie.
Ja.
gepaard met geweldige sfeer.
De winst van de UEFA Cup, zit die daar nog iets boven, voor jouw gevoel?
Nou, dat is anders, omdat je die win je eigenlijk over 6 maanden.
Ja.
He, want wij kwamen toen uit de Champions League.
Ja.
En ja, dit is... uiteindelijk is het korte termijn.
Ja.
He, dus een aantal weken bij elkaar.
Ja.
En dan begint zo'n toernooi. Nee, kijk, ik zei eerder in het gesprek dat het mijn hoogtepunt was. Maar het is mijn hoogtepunt bij Nederlands elftal.
Ja.
De UEFA Cup winnen met Feyenoord en daar een dusdanige belangrijke rol in spelen.
Ja.
Ja, dat kan je niet vergelijken.
Nee, ik snap al wat je bedoelt. Inderdaad, het is ook een verschillend toernooi. Als tot slot, Pierre. Je hebt een hele hoop herinneringen in het hoofd zitten. Heb je ook fysieke herinneringen aan overgehouden? Ik dacht dat je ergens gelezen hebt dat je na Brazilië en Nederland ook shirtje gewisseld hebt. Deed je dat standaard trouwens, shirtjes wisselen na wedstrijden?
Ja, ik heb van die hele cyclus.
Ja.
België, ja, noem ze overal
allemaal.
Zuid-Korea, Mexico, Joegoslavië, Argentinië, Brazilië en Kroatië. Al die shirts die heb ik bij elkaar.
En met wie heb je gewisseld?
Met
ik dacht gelezen te hebben, zoals voor Brazilië, dat je met je directe tegenstander, of de Junior Biano.
Ja, Junior Biano, ja, klopt. Ja. Klopt.
Ja, dus het is niet nog een keer ritueel. Misschien zit ik te veel vol met rancune ten opzichte van jou op zo'n moment. Maar
een Kroatië Igor Stimak.
Oh, ja.
Argentinië Lopez.
Huh? Zouden in ieder geval mooie reliquieën, natuurlijk voor jezelf, maar ooit mocht er ooit een keer een voetbalmuseum komen in Nederland, zijn dat natuurlijk de dingen die je graag zou willen zien als voetballiefhebber. Pierre, mag ik jou hartstikke bedanken voor jouw mooie verhalen en bijdrage aan deze podcast en de gastvrijheid hier. Het is goed toeven hier, heb ik al wel door. Ik denk dat ik zo weer even moet wennen dat ik in de auto stap en aan het werk moet. Nee, nogmaals hartstikke bedankt voor nu, maar ook voor die herinneringen van toen.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Vergeet niet op deze podcast te abonneren om op de hoogte te blijven voor nieuwe afleveringen. Vragen, tips of opmerkingen over de podcast kunnen gestuurd worden naar podcast@staantribune.nl. En voor vragen over boeken en magazines verwijzen we jullie graag door naar www.staantribune.nl.